Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Cedé.
Ja, daar zijn we weer met een nieuwe kick-off. En ik zit hier dus ziels alleen in de studio, want Mike Verwij is aan het compenseren. En Valentijn Driessen, die is in Riga, in Letland. Nou zag ik al op de video die we opnamen, Valentijn, dat je in een heel chic hotel zit daar, geloof ik, hè?
Ja, dat kan je wel stellen. Ik zal even kijken hoe het nou eigenlijk precies heet. Ja, dan vraag ik me wat. Het is iets van bij Radisson.
Oh?
Puntje, puntje, bij Radisson.
Oh, Radisson is wel een goed niveautje, dus dat is... Dat is lekker. We gaan natuurlijk hebben over de wedstrijd van vrijdagavond uit bij Letland. En maandag de kraker in de Kuip tegen Gibraltar. En we proberen zo Mike Verwij stiekem toch nog even te bellen over de keepershow bij Ajax. Benieuwd of dat lukt, of die echt vakantie aan het vieren is. Maar eerst, Valentijn, ben je die wedstrijd al een beetje aan het imagineren?
Park in, heet het. Park in bij Radisson.
Oké, uitstekend.
Dus, ja. Ken je dat?
Nou, Radisson ken ik. Ja, Radisson Blue, dat is wel. Dat is niet Ibis, zeg maar. Dat
is het is geen Radisson Blue, maar Park Inn bij Radisson. Maar nee, het is goed, joh. Ik heb een upgrade gekregen. En uitstekend. Ook weer het vliegtuig en de upgrade. Dus ik heb niet te klagen deze twee dagen.
En wat houdt het
maar
dan in?
Imagineren, hè, vroeg je.
Ja,
imagineren.
Maar ik probeer me eerst even te imagineren hoe die upgrade er dan uitziet. Want hoe zit jij dan in het vliegtuig?
Nee, sorry.
Ja, ik probeer me te imagineren hoe die upgrade en die hotelkamer er dan uitziet.
Oh, daar ben je al mee bezig. Oké. Nee, nou ja, doe je best zou ik zeggen. ik ben me niet aan het imagineren hoe jij erbij zit. Want ik kijk nu naar de definitie van imagineren.
Ja.
Of verzinnen. Staat er ook, ja. Verzinnen.
Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen, okay. Ja. Hoe dat
ja,
dan gaat.
Ja, voorstellen staat er ook.
Ja.
Inbeelden.
Ja.
Nee, ja. Nee, daar ben ik allemaal wel mee bezig, maar niet met betrekking tot Nederlands elftal.
Nee, maar doe dat even voor mij.
Waar wel mee, dat gaat jou eigenlijk niks aan.
ja. Imagineer wel even die wedstrijd voor mij. Nederland, Letland uit, toch altijd lastig, hè? Oostblokland,
ja.
Noem het maar.
Ja, allemaal dat slappige lul. Het is allemaal het aapnoodmies verhaal als we tegen Letland spelen. En maandag krijgen we weer een aapnoodmies verhaal als we tegen Gibraltar spelen. Kijk, het gaat er gewoon om. Het Nederlands zelf wel heeft genoeg kwaliteit om deze wedstrijd gewoon winnend af te sluiten. Die letters stellen niet veel voor. Dat hebben we gezien in de wedstrijd in maart. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0 voor Nederland. Nou, eigenlijk volgens mij geen enkel schot op doel hadden die letters. Dus ja, het zijn de moedjes van de kwalificatie. Wat dat betreft kijk je liever naar de wedstrijden voor de Nations League.
Nou.
2 jaar geleden deden wij mee met Engeland en Portugal. En nu afgelopen week zijn we natuurlijk wel verwend met topvoetbal.
Ja, want ik zat erover na te denken toen ik België tegen Frankrijk zag. Wij zetten het Nederlands elftal met lopers in om Memphis Depay te ondersteunen. Maar als ik dan Lukaku zie voetballen, dan dat is toch nog wel een verschilletje, hè?
Ja, en Benzema.
Ja, Mbappé. Ja,
dat is echt genieten. En wat wel opmerkelijk is, tenminste ik weet niet of het opmerkelijk is. Het niveau ligt op dit moment zo hoog. Maar je ziet ook dat bijna alle spelers gewoon fit en uitgerust zijn. En dat komt natuurlijk dat je in het begin van het seizoen zit.
Ja.
Als zie je hoeveel energie ze in die wedstrijden leggen. En ook er is natuurlijk wel wat te winnen. Dus dat merk je ook. En het zijn knock-out wedstrijden. Dus het is eigenlijk van het hoogste niveau. En
ja.
Dan moet je imagineren of het Nederlands elftal mee kan met deze vier ploegen.
Nou.
Ja, en dan zou je op het eerste gezicht zeggen nee.
Nee.
Ja, want dit spel hebben we van het Nederlands elftal heel lange tijd niet gezien. Aan de andere kant vind ik wat het Nederlands elftal wel heeft, en dat vind ik dat andere landen veel minder hebben, is dat het Nederlands elftal vaak en Nederlandse ploegen in het algemeen, vaak het tempo in een wedstrijd kunnen bepalen. Dus wanneer gaan we wel in een hoog tempo spelen? Wanneer nemen we gas terug? En dat vind ik een kracht altijd van het Nederlandse voetbal. En van het Nederlands zelf, van het Nederlands zelf ook wel. En daarmee kan je ook tegenstanders volgens mij als België, als Frankrijk, als Italië en zelfs Spanje ontregelen.
Ja, dus zo
ik ben heel benieuwd. Ik zou echt heel benieuwd zijn als een wedstrijd op het hoogste niveau tegen dit soort tegenstanders, hoe het Nederlands zelf dat dan voorstaat.
Maar het is wel interessant dat we het hier nu over hebben zo. Want Frenkie de Jong die had deze week ook een interview gegeven. En dan ging het volgens mij ook in dat vergelijk met die ultieme toplanden, hè? En nou heb jij in het verleden ook wel gesteld dat Nederland wel het spelersmateriaal heeft om mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Je ziet dat Frenkie de Jong daarin toch een stapje terugzet. Zijn we dan niet te voorzichtig als Nederlands elftal? Want als je de selectie erbij pakt, zijn het toch wel de grote teams in Europa waar ze spelen.
Ja, nou iemand vertelde me gisteren, want daar had ik deze discussie ook mee. En die zei van alleen de posities bijvoorbeeld van Mbappé bij Paris Saint-Germain, Benzema bij Real Madrid, Lukaku bij Chelsea. Die gasten die spelen allemaal daar een hele belangrijke rol in het resultaat van hun elftallen. En dat is bij de spelers van het Nederlands elftal natuurlijk een stuk minder. Dat hadden we natuurlijk ook zo graag gezien bij Frenkie de Jong, dat Frenkie de Jong Barcelona bij de hand neemt om daar gewoon prestaties neer te zetten. Ja. En dat lukt niet. Dus die spelers van het Nederlands elftal, denigerend gezegd, die hobbelen allemaal mee bij hun club. Ja. En dit zijn allemaal spelers die het verschil maken bij hun club. Dus daar ligt wel een verschil. Maar wat Frenkie de Jong ook zei, en daar ben ik het ook wel met hem eens, volgens mij kan dit Nederlands elftal echt van iedere tegenstander winnen op het moment dat het even wel draait. Tegen Italië hebben ze dat bewezen, hebben ze weliswaar niet gewonnen, maar hebben ze een hele goede wedstrijd gespeeld onder Frank de Boer toen nog in Italië. Volgens mij was dat in Atalanta.
Ja,
of Bergamo.
Bergamo, inderdaad.
Dat 2 jaar geleden natuurlijk ook gewoon gewonnen van de wereldkampioen Frankrijk. Engeland, de halffinalist van de WK verslagen. Dus ik denk dat je daar, zeker op dagen dat je goed in vorm steekt, dat je mee kan.
Ja.
Maar als je die wedstrijden zoals van de week ziet, dat is wel echt absoluut topniveau.
Ja, en je hebt wel een paar spelers van het Nederlands elftal die bij hun club die bepalende rol hebben. Ik denk dan aan Virgil van Dijk. Bijvoorbeeld Dumfries maakt natuurlijk een enorme ontwikkeling door bij Inter, Stefan de Vrij. Maar als je het inderdaad hebt juist over Wijnaldum, Frenkie de Jong, Depay.
Ja, voorin natuurlijk.
Ja,
je noemt eigenlijk drie verdedigers op, waarvan Dumfries die is bezig om zich in het elftal te knokken. Nou, de Vrij is een hele steady verdediger. En voor Van Dijk geldt een beetje hetzelfde, alhoewel die zit nog wel in zijn revalidatie na die zware blessure.
Ja.
Maar dat zijn spelers die voorkomen dat je doelpunten tegenkrijgt. Niet dat dat altijd even goed lukt, maar dat proberen ze in ieder geval. Terwijl je moet natuurlijk hebben mensen die het verschil voorin maken. Daar lopen er gewoon te weinig van rond in het Nederlands elftal.
Wat dat betreft was er een interessante...
Die zien we de laatste week natuurlijk ook weer niet bij Barcelona.
Nee, want over Depay gesproken, die maakt eigenlijk een hele slechte reeks door ook met Barça de laatste week. Is het daar nog veel over gegaan in Letland?
Nou, dat is een hele leuke vraag die je stelt, maar ik heb eigenlijk geen snars van begrepen, omdat de verbinding een beetje wegvalt tussen Riga en Amsterdam.
Ja. Riga, hier Amsterdam. Ik had het over Depay. Frenkie de Jong hebben we een interview van gezien, maar Depay presteert natuurlijk eigenlijk ook ondermaats de laatste weken. Is dat een grote zorg voor Van Gaal? Is het daar nog veel over gegaan?
Nou, het zou wel een grote zorg zijn als je morgen tegen Frankrijk of België moet spelen of tegen Spanje. Maar als je tegen Letland moet spelen en Gibraltar, hoef je nergens zorgen over te maken. Dus nee, dat lijkt me niet. Die zorgen die zijn voor morgen, die zijn voor tijdens het WK.
Ja.
Over een jaar.
Ja.
Deze wedstrijden moet je gewoon winnen en dan volgende maand moet je kwalificeren voor het WK en dan ga je werken om dat niveau te halen. Dus, ja.
En dan is het ook aan die spelers
die zorgen zijn nu niet op zijn plaats.
En dan is het ook aan die spelers om toe te groeien naar een topvorm. Dus wat dat betreft hebben ze misschien nog even en zeker resulten.
Dat toernooi is ook dat is in november. Hè? Dat is over 13 maanden. November, december. Dus dan zijn die spelers ook nog fris en alles. Ja. Dus ja, ik moet je eerlijk zeggen. Het belooft wel wat, dat WK. En heel anders dan aan het eind van het seizoen. Aan het eind van het seizoen dan zie je, dan moeten ze zich eerst wat afreageren. Daarna weer opladen op zo'n toernooi. Voor zo'n toernooi. En dan heb je altijd het idee, het moet eigenlijk meer in zitten. En Ja, dus wat dat betreft is het leuke dat er nu een keer een WK in november, december is.
Ja, precies. In het altijd gezellige Qatar. Maar ik wou zeggen dat Haaland...
Dat is wel minder, maar...
ja, ik wou zeggen dat Haaland niet meespeelt met Noorwegen in de komende interlands, cruciale interlands. Dus wat dat betreft ziet het er voor het Nederlands elftal sowieso goed uit om het WK natuurlijk gewoon te gaan halen. Over de opstelling nog even, Valentijn. Guus Teeuw is dan de aangewezen persoon om als loper achter de paaien te gaan spelen. Sowieso wel interessant om hem langer in het Nederlands elftal te zien, denk ik.
Ja, hij deed vorige keer heel goed, hè, met zijn invalbeurt. Hij doet bij Feyenoord natuurlijk goed. Scoort ook redelijk makkelijk. Maar de bedoeling is natuurlijk dat de paai gaat functioneren. Nou, dat, ja, volgens Van Gaal hangt dat af van de lopen om de paai heen. Nou ja, dat is Guus Teeuw. En het lijkt mij een logische vervanger. Hè. Anders zou je komen bij Gravenberg, maar het is toch een ander soort, soort speler. Of Teun Koopmeiners. En dat is niet een één-op-één vervanging. En volgens mij, Van Gaal zei dat het allemaal niet zo moeilijk was. En een één-op-één vervanging is inderdaad het makkelijkste wat er is. Dus er zal Guus Teeuw gewoon in de basis verschijnen.
Ja, wel kwetsbaar eigenlijk dat het zo gaat om het ondersteunen van Depay. Dat geeft ook wel aan dat de aanvallende kracht van Oranje ook weer niet zo groot is.
Ja, maar het is ook maar wat je jezelf wijs maakt, hè. Van Gaal maakt ons dat wijs en probeert ons dat wijs te maken. En die probeert ons natuurlijk een bepaalde hoek in te sturen. En dat is de hoek van het 5-3-2. Dus dat we het ook met 4-3-3 niet gedaan krijgen. Dus dan moeten we 5-3-2 gaan spelen. Yeah. Alles op de paai, zoals in 2014 alle ballen op Robben.
Yeah.
En die moet dan het verschil maken. Zo ziet hij het natuurlijk voor zich. En die kant gaan we natuurlijk uiteindelijk gaan.
Ja, is
die
dat
kant
zo?
Op, want hij is
dat zo?
Coach.
Is dat zo? Dat we toch naar dat 5-3-2 gaan, denk jij?
Ah, daar ben ik van overtuigd.
Echt?
Uiteindelijk gaat hij daarvoor kiezen.
Ja,
ja niet in de aanloop na. Hè. Maar hij gaat zich dadelijk kwalificeren in november. Nou, dan heb je van november tot november heb je een jaar de tijd. En dan krijg je nog wat wedstrijden in Nations League. En dan kan je alles proberen wat je wil.
Ja.
Volop experimenteren. En dan gaat hij toch ook zijn eigen gang, hoor.
Ja,
dan gaat hij toch proberen.
En dan zal Louis van Gaal altijd zeggen...
En die Valentijn heeft dat heel goed gezien.
Overigens, Valentijn, als ik die persconferenties zo beluister deze week... dan zit er een soort ritme in. Hè? Dezelfde journalisten mogen dan bepaalde vragen stellen. Dan krijg je altijd Maarten Wijfels die altijd de intelligentste vraag stelt. En die heeft dat dan goed voorbereid. Ja, over hoe weet jij het nog? Hoeveel corners Nederland thuis tegen Gibraltar had gehad? Of tegen Letland?
Tegen Letland, ja. 13, dankzij Maarten.
16 waren het.
Ja, 16?
Ja,
oh,
ja.
Ik dacht 13.
Ja, of 13, maar het is wel grappig dat de spelers zelf daar dan overigens weer wat minder over te zeggen hebben. Maar het viel toch op dat Van Gaal ook weer een paar keer stevig uit de hoek kwam. Onder andere als het ging over Berghuis en later ook nog over een cameraman die een vraag mocht stellen.
De eerste keuze voor rechtsbuiten is Berghuis. Die heeft natuurlijk sindsdien Ajax op 10 gespeeld.
Daarvoor heeft hij helemaal niet gespeeld, dus hij mag... God op de blote knieën danken dat ik hem in het Nederlands elftal 3 keer heb laten staan.
Maakt het wat uit voor hem zelf, denk je, dat hij nu op een andere positie staat?
Nee. Nee, want ik moet van Valentijn Driessen 1-4-3-3 spelen. Dus dan moet ik wel een rechte spits hebben. En die heb ik anders niet.
Ja. Van hem gezien en dan zie je echt een vooruitgang. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ook dit soort opmerkingen van een bondscoach zijn niet goed. Omdat je gaat praten over individuele spelers. En ik vind de vragen impertinent. Want ik ga toch ook niet over jouw kwaliteiten als cameraman praten.
Mag best, maar lijkt me...
Ja, tuurlijk. Nu mag het. Je hebt een grote mond natuurlijk, want het kan. Maar ik denk dat het niet kan.
Hoe vind je nou dat hij zich manifesteert dan, Valentijn, bij die persconferenties?
Ja, nou, het is Van Gaal ten voeten uit. Je weet nooit precies in wat voor gemoedstoestand je hem aantreft. Maar ja, de ene keer is het een charme-offensief en de volgende keer dan zoekt hij de confrontatie met de media. En alles, dat hoor je dan achteraf en hoor je van mensen die hem dan wat beter kennen. Ja, alles om die boel op scherp te zetten en... Dus het is, in feite is het gewoon volkstoneel, goedkoop volkstoneel.
Ja.
Wel vermakelijk, ook vermakelijk om erbij te zitten.
Ja, jij hebt daar een rolletje in dat goedkope toneelstuk. Dat is natuurlijk het hele ding.
Ja. Ja. Ik heb de rol van aangever. Hè?
Ja.
Dus wat dat betreft, ieder moet zijn rol spelen en ieder speelt zijn rol. Je gaf het net zelf al aan, er zit een bepaald ritme in die persconferenties. Alleen ja, gisteren hier in Letland, in Riga, ik kreeg ineens de cameraman van Veronica en Scheidt onderuit de zak.
Nou, ja.
Het sloeg werk weer helemaal nergens op, het kwam ook uit het niets.
Ja.
Maar hij had natuurlijk het woord Veronica en Scheidt gehoord. En hij zag die kop van Johan Derksen en René van der Gijpen, Wilfried Gené al voor zich. Dus hij denkt, nu moet ik even uithalen. Nou, normaal gesproken zit Len Hendricks er. Nou, die was er nu niet bij, maar daar is hij altijd poeslief en aardig tegen. En, want ja, dat is een vrouw en terecht dat hij heel aardig is. En dan stelt Joey Dekker, want dat was de cameraman. Ja. Die stelde een hele normale vraag over Matthijs de Ligt. En dat wordt dan ineens vertaald als een impertinente vraag. Een hele brutale vraag.
Ja.
Om een mooi synoniem te gebruiken. Een duidelijk synoniem dat iedereen weet wat het verhaal eigenlijk bedoelde.
Ja.
Dat was het natuurlijk helemaal niet. Hij vraagt gewoon naar Matthijs de Ligt. Ja, dat is een hele normale vraag. Zoals er eerder gevraagd werd naar Virgil van Dijk en Noah Lang en naar Mark Vlekken.
Ja,
onze debutant.
Ja, want die Mark Vlekken, Nou, ik zat nog te denken. Kijk, weet je kan een toneelstuk natuurlijk ook een twist geven, hè, Valentijn, door in één keer een andere rol aan te nemen. Dus misschien is dat leuk voor de volgende persconferentie. Gaan we allemaal kijken. Als jij dan in één keer een vraag stelt, gelardeerd met feiten, hè? Of een compliment aan Van Gaal of zo. Is dat leuk?
Ja, maar die feiten die staan altijd in mijn columns. Want kijk, Van Gaal die roept af en toe nu tegenwoordig maar wat. Ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft, maar... Van de week riep hij ook maar wat. En nu riept hij weer, Steven Berghuis heeft helemaal niet gespeeld.
Nee.
Ja, als je dan even terugkijkt naar de wedstrijden, ja, dan heeft hij wel een aantal wedstrijden gewoon gespeeld. Alleen met Nederland zelf heeft hij minder gespeeld.
Ja.
Maar dat had de zegen van de grote Louis had dat voor het EK, want dat heeft betrekking op het EK. Toen heeft Louis natuurlijk tegen Frank de Boer zegt, tuurlijk, prima, ga maar 5-3-2 spelen. Ja, toen was er geen ruimte voor Berghuis. Toen heeft hij inderdaad weinig gespeeld. Maar voor de rest, het valt wel op van die kleine missetjes.
De schieten
ben ik eigenlijk niet gewend.
Nee, er schieten me wat gedachten te binnen. Allereerst, het is toch niet zo dat Van Gaal heeft gezegd, Frank, ga jij maar 5-3-2 spelen. Ik bedoel, Frank de Boer is toch ook gewoon een autonome bondscoach. Die beslist dat toch zelf.
Ja, maar hij geeft daarvoor zijn zegen.
Ja.
Want waarom gaat een bondscoach anders langs bij Louis van Gaal? Om het daarover te hebben. En van Gaal die is natuurlijk ook in Portugal nog een keer langsgekomen.
Ja.
Nou, en die vond het allemaal goed. En die gaf zelfs een groot interview in de Volkskrant.
Ja.
Dat het allemaal goed was, hoe het ging. En zo zou hij het ook gedaan hebben. En het beste systeem. Nou, het is natuurlijk een farce geworden.
Ja, ja.
Maar weet je trouwens dat als Louis vanavond, als hij het haalt natuurlijk. Hè, en daar ga ik wel vanuit hoor. Onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Maar dat hij de oudste bondscoach wordt in de historie van het Nederlandse voetbal.
Oh, is dat
70
zo?
70 jaar en 2 maanden. Ja, hij gaat dik advocaat voorbij, ja. Dikke advocaat had zijn laatste interland. Moet ik even goed zeggen, heb ik ergens gelezen, toen was Dick 70 jaar, 1 maand en 18 dagen.
Oh, ja, ja. Word jij de oudste analist, denk je, van het Journaille Gilde dan? Dat is wel mooi als jullie samen optrekken nog even dan, in ieder geval. Maar jij hebt nog wel even te gaan wat dat betreft.
Ik ben denk ik wel een van de oudste nu.
Overigens, zo zitten we gezellig de klok rond te praten. Maar wat mij nog wel opviel, was eigenlijk een heel schrijnend verhaal wat jij... toch een pagina verder bij Telesport schreef over Guus Hiddink. Die natuurlijk ook die wedstrijd bij Letland uit nog gewonnen had. En later zijn congé kreeg in Zuid-Frankrijk. Maar ik vond het toch wel pijnlijk om te lezen. En dat is misschien eerder al wel gezegd en geschreven. Maar dat hij echt een beetje als een oude, warrige man werd gezien. Hè, door Bert van Oostveen toentertijd. Die hem dus heeft ontslagen.
Maar ook door de spelers.
Ja.
En het teammanager Hans Jorisma, die ging natuurlijk, die zat er bovenop. Die zat er met zijn neus bovenop. En die heeft natuurlijk alles waargenomen. Ja, en die heeft natuurlijk op een gegeven moment ook, is die gevraagd om zijn mening erover te geven. Ja, en die heeft toen natuurlijk ook gezegd, ja, eigenlijk kan het niet op deze manier.
Nee.
En Hans Jorisma had natuurlijk wel kennis van zaken, omdat die had natuurlijk al heel wat bondscoaches meegemaakt, ook Hiddink zelf. Hij is zelfs door Hiddink binnengehaald bij de KNVB. Dus die vond op dat moment ook, het Nederlands elftal kan op deze manier niet verder.
Nee.
Ja, en daar heeft Bert van Oostveen, die heeft zich toen sterk gemaakt voor het ontslag van Hiddink. Ja. Die mocht hem ook ontslaan van de Raad van Commissarissen. Dat was een hele trieste seizoen eigenlijk voor het Nederlands elftal. Ja. Net nadat ze bronzen hadden gewonnen op het WK. Maar het verschil tussen Van Gaal op het WK en Hiddink was zo gigantisch.
Ja.
Ja, er is nooit echt een vinger opgelegd waarom Hiddink eigenlijk zo afwezig was. Ja, volgens René van der Gijp kwam het omdat hij die zware operaties in Zuid-Korea had ondergaan. Uh-huh. Dat hij daar niet voldoende van hersteld was. En dat zou best kunnen. Maar het was een beetje triest om te zien hoe Hiddink zich toen manifesteerde. Ik moet wel zeggen, daarna heeft hij zich toch wel weer goed herpakt. Niet om bondscoach te worden van het Nederlands elftal, maar op dit moment zien we een hele andere Hiddink dan toen.
Ja, oké. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Laten we even naar de stellingen gaan in ieder geval. Ajax moet zo snel mogelijk Jasper Cillessen halen.
Eens.
Oranje nadert het niveau van België en Frankrijk.
Ja, de Riga Amsterdam, nog eenmaal.
Oranje. Amsterdam Riga. Oranje nadert het niveau van België en Frankrijk.
Oneens.
Newcastle wint in een paar jaar de Champions League.
Oneens.
Feyenoord Doku bewijst dat Dick Advocaat een toptrainer is.
Eens.
Komen zo nog even op terug. Maar dan kan ik jou alvast even vragen, Valentijn. Want als je naar die keepershoop van Ajax kijkt, hè. Dat is toch wel pijnlijk. Stekelenburg hele seizoen eruit. Pasveer die toch aan het blunderen is misschien een groot woord. Maar tekortschiet op het absoluut topniveau. Onana die nog geschorst is, maar wel aan het trainen is. Maar nog niet met de selectie. Ja, dat is voor een club die ver wil komen in de Champions League. Mogelijkerwijs nou niet echt een ideaal scenario.
Nee, dat kan je wel stellen. Dus ze zullen snel moeten handelen waarschijnlijk op de transfermarkt. Als ze Onana niet onder de lat willen zetten na januari. Of eigenlijk al vanaf
3 november, hè? Ja.
Volgende maand.
Ja, ja.
Dus kijk, Onana is een geweldige keeper. Hij krijgt iedere maand gewoon zijn salaris. Dus die moet je gewoon onder de lat zetten.
Ja.
Ongeacht wat of de trainer of de technische directeur of de voorzitter of weet ik wie ervan vindt. Kijk, je betaalt de jongen om doelman van Ajax te zijn.
Ja.
En ik begrijp het chagrijn dat hij niet bij wil tekenen. En dat je daardoor niets voor hem krijgt. Je hebt ook bijna niets voor hem betaald. Ik geloof 3 ton of zo. Toen die kwam. En je hebt heel hoop plezier van hem gehad. Daar zou ik meer op blind staren dan op het gegeven dat... dat je geen transfersom voor hem kan vragen.
Het is toch ook wel opmerkelijk, hè? Want hij traint dan, vertelde jij eerder deze week, wel. Maar nog niet met de groep op dat moment. Dat maakt toch in feite ook niet zoveel uit. Je kan het toch gewoon laten meetrainen. Als die spelers een goede band met hem hebben. Ik bedoel, niemand zal hem dat toch vanuit de selectie kwalijk nemen?
Zeker nu. Zeker met de wetenschap van Maarten Stekelenburg. Dat hij dit seizoen niet meer aan spelen toekomt. Moet je hem er gewoon bij halen.
Ja.
Kijk, en dan kan je in de winter kan je zeggen van oké, we verkopen hem. Dan krijgen we nog iets voor hem.
Ja.
Dan kan je eventueel Cillessen halen. Dat zou ik op zich zou dat wel een goed alternatief zijn. Alhoewel, ik denk dat Cillessen dat hij heel moeilijk op te halen valt. Want hij staat gewoon weer onder de lat bij Valencia. En hij verdient daar een hele hoop geld. En daar moet je dus diep voor in de buidel tasten. En als het beste zou natuurlijk zijn gewoon om Onana tot het eind van het seizoen te houden.
Ja, ja. Maar Cillessen, je zegt van Ajax moet diep in de buidel tasten om Cillessen te halen. Aan de andere kant, als je Cillessen en Onana naast elkaar legt, is Onana wel de betere keeper, denk ik.
Maar een tweede Onana kan je niet ophalen.
Nee.
Want die hoort bij de beste keepers van Europa. Zeker als die fit is. Dus ja, wat moet je dan? Dan moet je naar een bruikbaar alternatief zoeken. En het alternatief loopt niet rond in de arena.
Nee.
Dus ja, het lijkt mij duidelijk dat je toch wat met deze situatie moet. En ik vergeet niet meer dat een aantal jaar geleden, toen was voor mij Cillessen die raakte geblesseerd. Ik dacht dat die op de goal stond en toen moest Lamproe erin.
Nou.
En toen scoorde Heerenveen geloof ik 4 keer of 5 keer.
Ja.
Toen wisten ze niet hoe snel ze een keeper moesten ophalen. Dus je weet wat dat kan kosten op het moment dat je je niet adequaat versterkt voor die keeperspositie.
Ja, het heeft misschien al wel punten gekost, hè, als je daar hard over bent. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Utrecht, waarin hij toch die houdbare bal wellicht doorliet. Eventjes wat anders over die Feyenoord-docu van Disney, want die is op dit moment te zien op Disney+. Jij volgt natuurlijk de aflevering. En ik had dus de stelling geponeerd dat die docu bewijst dat Dick Advocaat een toptrainer is. Jij zei eens, jij vindt dat dus ook.
Ja, absoluut een toptrainer. Nou ja, kijk, Dick Advocaat is een hele andere soort trainer dan Arne Slot. En de beelden die je ziet, daar moet je wel rekening mee houden als je Dick Advocaat beoordeelt op die docu. Ja. Dan is het veel van in je handen klappen, scherp zijn, er bovenop zitten, laat je niet gek maken. En,
ja.
Allemaal containerbegrippen, allemaal stom gelul eigenlijk. Maar je ziet niet achter de schermen dat hij met spelers bezig is, zeg maar, individueel.
Nee.
En volgens mij kwam dat ook voor. En daar zaten dan geen camera's bij of dat die spelers apart neemt om te zeggen wat ze wel en niet moeten doen.
Ja.
Want op een gegeven moment zegt hij ook volgens mij tegen Leroy Fer, kijk, ik wil dat je daar veel meer diep gaat. En dan waar we het van de week over gehad hebben. Nou, en dat zie je dan niet. Waar ze het van de week over gehad hebben. Dus hij wordt ook wel een beetje geframed, vind ik, in deze hele docu. Maar ze zijn er met z'n allen bij geweest. En Cor Pot wordt ook geframed, hè, want die vindt Prato een geweldige spits. Je krijgt ook medelijden met die Prato als je die ziet rondbanjeren daar in Rotterdam. Want ja, die worden gewoon natuurlijk helemaal niet thuis op dat niveau.
Nee.
En je ziet hoe Frank Arnese, hoe die zich laat gaan tegen de directie van AZ. Die hem niet ziet staan nadat hij Slot natuurlijk heeft benaderd. Terwijl hij nog een contract had bij AZ. Ja. Het is, ik moet zeggen, ja, ik heb met veel genoegen kijk ik ernaar. En ik vind wel dat sommige mensen die worden op een bepaalde manier neergezet. En ik vraag me af of dat wel helemaal conform de werkelijkheid is.
Ja,
dat,
dus jij
twijfel ik wel.
Dus jij denkt echt dat die Disney-regisseur of wie dat dan ook is, dat Advocaat bewust negatief wordt afgeschilderd. Omdat dat voor het effect bij jou wel legt. Omdat dat wel lekker is voor het effect.
Ik zeg niet bewust, maar framen is dat heeft altijd de klank van iets bewust. Maar dan bedoel ik gewoon dat hij op een bepaalde manier zichtbaar is. En wat niet. Wat er wel een beetje geweld doet denken aan hoe dit Advocaat werkt.
Ja, exact.
Aan de andere kant, op een gegeven moment wordt hij geïnterviewd. Hè, zit hij in zijn grote. Verzuipt hij in zijn grote Engelse fauteuil.
Ja.
En dan. Daar zie je de echte Dick Advocaat. Kort, scherp, overal bovenop zitten. Maar ook lachen en met humor. En ja, dat is veel meer Advocaat dan alleen maar neer te zetten als iemand die wat open deuren intrapt.
Dat was een ontgoocheling. Omdat ik. Kijk, ze kunnen gewoon tegen mij alles zeggen. Ik bedoel, als het reëel is, dan moet je het zeggen. Waarom niet? Je moet geen verstoppertje spelen. Maar dit begreep ik helemaal niet, omdat we juist in die wedstrijd juist aardig speelden.
Ja, dan kunnen we misschien nog wel even James Last. We hadden een luisteraar, Valentijn, die zelfs James Last echt had gemist, zei die in een aflevering. Overigens garandeerde producer hij mij dat James Last er wel degelijk onder zat. Nou, we kunnen er nu weer van meegenieten. Overigens, nu we het toch over luisteraars hebben, wil ik graag nog even de groeten doen aan Frank. Want Frank, die kwam ik afgelopen week in een café tegen. En als Frank niet kan. Die herkende mij puur van stem, Valentijn. En als Frank niet kan slapen. Hij heeft een beetje last van slapeloosheid. Dan zet hij dus de podcast Kick-Off op. Wat voor. Dat is echt waar, is geen geintje. Want dan valt Frank.
Jij gaat die gozer zijn naam noemen. Die jou belachelijk maakt.
Nou, dat valt Frank. Dan valt hij alsnog in slaap. En Frank zei overigens ook nog.
Ja, daarom.
Dat hij af en toe kromme tenen krijgt van onze podcast. Toen zei ik, maar Frank, daar doen wij het juist voor. Want je moet toch een beetje, hè? Je moet bepaalde gevoelens opwekken bij de luisteraars.
Ja, maar mensen die heel positief zijn, die noem je niet. En dan zat zo'n Frank, zo'n flapdrol in een café, die roept dat hij in slaap valt bij onze podcast. Die ga je dan een podium geven. Dat is een vergekkigheid.
Ja, maar goed, hij vindt het ook lekker. Ik weet nog niet of hij meteen in slaap valt of wanneer hij in slaap valt. Dat stelt natuurlijk ook nog de vraag. Hè? Wat ik wilde zeggen nog even, is, want Dick Advocaat die speelde 0-0 met Irak tegen Libanon. En Bert van Marwijk heeft verloren met 1-0 van de Emiraten. En daarmee is kwalificatie voor het WK verder uit zicht verdwenen in een toch lastig pool met ook Syrië en Zuid-Korea onder andere. Ja, ik word daar wel een beetje verdrietig van als ik dat dan allemaal zie.
Ja. En ze zitten ook bij Saudi-Arabië, toch?
Ja, volgens mij ook, ja.
Bovenaan, samen met Zuid-Korea. Nou, plaats 1 en 2 is volgens mij directe kwalificatie voor het WK. Nou, dat zit er niet in, voor allebei niet. Aanstaande dinsdag gaan ze elkaar nog afmaken. Dus dan valt er 1 definitief af. Want plaats nummer 3 die geeft volgens mij recht op 25 play-offs.
Ja, ik heb dat artikel
overleven om alsnog
te komen. Ik heb dat artikel 14 keer moeten lezen om, geloof ik, precies te begrijpen wanneer je nou voor dat WK in Qatar kunt kwalificeren.
Oh, maar dat is, waar stond dat artikel?
In de Telegraaf.
Dat niet bij ons in de krant.
Ja, wel, zeker wel.
Dus dan ga je ook je eigen werkgever ook nog even...
Het was even lastig voor mij om nou precies de Pacifische of welke kwalificatie... reeks is dat te doorgronden. Ik heb dat nou niet helemaal in mijn hoofd zitten. Dat is hetzelfde als met Curaçao. Hè? En wanneer ze nou wel of niet het WK halen.
Ja, die liggen er al een tijdje uit, hoor.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, ik wou zeggen dat er toch iets...
Dat wist je wel.
Dat wist ik wel. Ja, nee, zeker. Nou, Frank wordt op zijn wenken bediend, want ik word hier gewoon toch weer te kakken gezet. Curaçao zit in een wak, zou ik maar willen zeggen. Maar goed, maar dat viel mij in ieder geval op. Anthony, heb je dat nog meegekregen, Valentijn?
Ja, winnende, hè?
Nou, de 3-1 volgens mij gemaakt in zijn debuut in de Seleção.
Ja, die zet zich wel even op de kaart, ook in eigen land.
Betekent
goed,
dat
goed voor Ajax.
Betekent dat dat hij na dit seizoen weg is?
Ja, dan moet hij wel wat meer laten zien. Ik denk dat hij volgend jaar na het WK, als hij het WK haalt, dat ze hem dan ophalen.
Ja.
Maar ja, mocht je nu komende zomer... 40, 50 miljoen voor hem krijgen. Ja, dan moet je er toch wel hard over denken om hem te laten gaan. Zeker omdat je met Berghuis natuurlijk al iemand achter de hand hebt.
Ja, want je ziet ook met Neres wat het kan betekenen als je iemand uiteindelijk toch bij je selectie houdt. Ik denk dat wij rustig naar een afronding van deze podcast kunnen gaan. Hij scoorde overigens de derde tegen Venezuela, Anthony. Het altijd lastige Venezuela. Is er nog iets wat je op je lever hebt, Valentijn? Hoe ziet jouw route daaruit vandaag op weg naar de kraker in en tegen Letland?
Nou, dan zal ik dadelijk even Google Maps open doen. En dan zie ik dat ik... Ze hebben hier geen Uber, maar ze hebben hier Bolt.
Ja, dat kennen wij, hè?
En ik heb gisteren ongeveer een kwartier in de taxi gezeten voor €3.
Ja.
Naar het stadion.
Ja.
Dus ik denk dat mijn route er zo vanavond ook weer uit komt te zien.
Oké.
En columnpje Kief maken.
Columnpje Kief.
Ben ik al hard mee bezig. Wordt echt een hele goede column over houdingtjes.
Oh.
Iedereen weet dat Wim heeft daar natuurlijk... die heeft daar altijd problemen mee. Met mensen die zich niet voordoen zoals ze werkelijk zijn.
En op wie doelt hij dan?
Een houdingje aanmeten. En dan mag jij invullen over wie het onder andere gaat.
Noah Lang?
Nee.
Oh, ben ik wel benieuwd wie dan een houdingje aanneemt. Een speler gaat het dan over?
Louis van Gaal.
Oh, Louis. Nee, meen je dat nou? Gaat het over Louis van Gaal? Want maar jij schrijft die columns, hè, voor de duidelijkheid. Hoeveel input heb je nou uit?
Nee, Wim die dicteert ze en ik tik ze in.
Ja, oké. Zo is goed.
Dat we daar geen misverstand over bestaan.
We doen nog even Hein.
Ik schrijf al genoeg columns, hè, per week.
Zo is het. En Hein, de producer, die is aan het toveren op een nieuwe rubriek... waar we de luisteraars binnenkort mee gaan verblijden. Namelijk Valentijn voorspelt... Waar we natuurlijk ook heel veel commerciële deals mee kunnen gaan sluiten. Maar durf je het nog aan? Eventjes Letland-Nederland, wat gaat het worden?
Ja, ik schaar me achter Samson, die hond van Gert. 4-0.
Ja, die ik overigens had geïnterviewd gisteren. Dat was wel een van mijn hoogtepunten uit mijn journalistieke carrière.
Ja, hoe was dat nou om gewoon een hond te interviewen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in de lijst van... Op een gegeven moment komt er dan zo'n... Wie interviewt wie deze week en zo. En dat wordt dan allemaal bepaald. En ik had eigenlijk me helemaal niet verdiept in het feit. Ik zag staan Samson en ik denk van... Nou ja, leuk, die doe ik wel. Totdat ik inderdaad op die dag...
Die sterke man,
totdat ik inderdaad op de dag zelf zag... Nou, ik ga eerst Martin Visser over de energiecrisis spreken... En daarna heb ik nog Jan Uriot. En god Samuel, ik ga gewoon echt met die hond praten. Dus ik denk, mijn hemel joh, hoe moet ik dat nou doen? Maar ja, en laten we wel wezen. Ik bedoel, kijk, als je aan jou een vraag stelt, dan komt er nog eens een lekker uitgebreid antwoord. Maar die Samson zegt alleen maar wow. En dan is het ook. dus je bent enorm aan het pushen. Want die Marie is dan die dochter van Gert. Nou, daar komt ook niet heel erg veel uit. Dus ik moest echt dat interview naar de finish.
Maar die buikspreker, die kan je toch een schop onder zijn reet geven. Een beetje peper in zijn reet houden, dat hij wel wat roept.
Nou, ik weet nou niet of ik alles mag zeggen, want het is natuurlijk het best bewaarde geheim van België en Nederland.
Okay.
Maar laat ik het zo zeggen.
Dat, jij weet dat.
Laat
jij
ik zo zeggen dat, dat de positie onder de desk niet echt comfortabel was.
Nee. Maar je broek zat wel omhoog. Nog.
Ja, nee, zeker. Ja.
Okay, en, nee, goed, laten... Maar weet je dat ik jou een hele grote toekomst voorspel? Want ik zal jou vertellen dat degene die ooit Bonfire heeft geïnterviewd...
Ja, Christian Lusink.
En de WK-bal, Christian die is gewoon hoofdredacteur van de Algemeen Dagblad geworden.
En daarna hoofdredacteur van VI en nu doet hij weer...
En daarna hoofdredacteur van VI en sindsdien is hij in het niets verdwenen. Dus er zit nog een grote toekomst en een... En de rest zit er ook nog wel in voor jou.
Ja, zo is het. Oké, Valentijn, veel plezier bij de wedstrijd en we spreken elkaar later weer. Dankjewel.